set free. Welkom terug. Dit is het tweede uur van de Donderdag Date.
De Donderdag Date.
En Le Freak en altijd zo lekker als het net een beetje anders is dan we gewend zijn.
Rămâi în formă, sănătos și frumos. Ascultați la de Donderdag Date.
Ja, het tweede uur daarvan.
De Donderdag Date.
Goed dat je er bent. Met straks nog veel meer gezondheidsnieuws. Tim Kors, ortomoleculair therapeut en Ralf Moorman.
De Donderdag Date. Frank Kruijters.
Love is alive. And so we begin. Stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling in.
Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine. Follow me.
is alive. And so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, by light will catch us stumbling in.
Stumble It In, dat was de stem van Chris Norman. En dat is Suzy Quatro. Ja, you too, baby. En dat is natuurlijk het origineel. Tenminste, ik denk dat dit het origineel is. Ja, dat moet daar wel, toch?
Gezondheidsnieuws.
Kaneel wordt vaak geassocieerd met zoete lekkernijen. Maar het is ook een kruid met een lange geschiedenis in de traditionele geneeskunde. Onderzoek toont aan dat kaneel kan helpen bij het beheersen van bloedsuiker en gewicht, vooral bij mensen met type 2 diabetes en prediabetes. In een studie kregen diabetici die al antidiabetica gebruikten 3 gram kaneel per dag. Na 90 dagen hadden zij een significante verlaging van hun bloedsuikerspiegel vergeleken met een placebo-groep. Ook andere studies bevestigen dat kaneel ook het lichaamsgewicht en het BMI kan verlagen. Om deze voordelen te behalen wordt aanbevolen om minstens 3 gram kaneel per dag te consumeren, wat heel gemakkelijk in de voeding verwerkt kan worden. Voor deze gezondheidsvoordelen is Ceylon-kaneel, ook wel echte kaneel genoemd, meestal de aanbevolen keuze. Dit komt omdat Ceylon-kaneel een lagere hoeveelheid van coumarine bevat. En dat is een stof die in hoge dosis schadelijk kan zijn voor de lever en de nieren. Dat cassia-kaneel, cinnamon cassia, de meer gebruikelijke en wat goedkopere variant, die levert wat meer coumarine. Maar ja, beide soorten geven wel gezondheidsvoordelen, maar bij langdurig gebruik kun je dus eigenlijk veiliger kiezen voor Ceylon-kaneel. Ja, dat is niet het geluid van Ceylon-kaneel, maar wel een bijzonder geluidje trouwens, hè? En we gaan zo meteen luisteren naar Tim Kors. Hoe kun je je mitochondriën, de energiefabriekjes zeg maar, in je cellen, ja, zo optimaal mogelijk gezond houden? Want energie, daar gaat het natuurlijk allemaal om in het leven. Energie voor stofwisselingsprocessen en voor ontgiftiging van de cel. Wat kun je doen om de mitochondriën te versterken? Wat is de rol van supplementen en voeding? En hoe zit dat? Straks hoor je dat van orthomoleculair therapeut Tim Kors. Bij de Donderdag Date is dit eerst Roy Ayers, In the Dark.
It's late at night, you want your lover right there by your side. Pick up the phone to call a number, no one there. There was no answer.
Bye.
gast is, Tim Kors.
Ja, Tim, hallo.
Hallo Frank.
Fijn dat je er weer bent.
Ja, dankjewel voor je uitnodiging.
Vandaag gaan we even in op de mitochondriën. Ze worden ook wel eens beschreven als de energiefabriekjes in cellen. Dus uitermate belangrijk voor wat een cel kan doen.
Absoluut. Mitochondriën zijn zeer, zeer belangrijk. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld als patiënten zich presenteren met vermoeidheidsklachten. Ja.
Nou, sowieso met het ouder worden neemt de kracht van mitochondriën af. Wat kun je allemaal doen om de staat van je mitochondriën zo optimaal mogelijk te houden?
Nou, kijk die mitochondriën, dat zijn energiefabriekjes in onze cellen. Gemiddeld hebben we 500 tot 5000 van die energiefabriekjes per cel.
Zo.
Ze zitten niet in elke cel, ze zitten bijvoorbeeld niet in je rode bloedcellen. Dat is ongeveer 80% van de cellen in je lichaam zijn rode bloedcellen. 20% zijn eigenlijk andere type cellen die dus wel mitochondriën bevatten. En we maken ons lichaamsgewicht aan ATP elke dag aan. ATP is eigenlijk het stofje wat die mitochondriën produceren, waar ons hele lichaam op draait. Dus 95% van al onze lichaamsprocessen zijn afhankelijk van het stofje ATP, die dus aangemaakt wordt, wat dus aangemaakt wordt door onze mitochondriën. Dus het is een enorme operatie eigenlijk. En ja, als mensen zich presenteren bijvoorbeeld met vermoeidheidsklachten, of spierpijnklachten zelfs, Dan moet je altijd je de vraag stellen van wat gaat daar mis in die mitochondriën, waardoor die dus minder goed ATP kunnen produceren. Dus ATP is eigenlijk jouw brandstof.
Ja.
En dan daar proberen we eigenlijk altijd achter te komen. En dat is altijd een interessant vraagstuk. Want wat blijkt in de praktijk is dat je vaak te maken hebt met een combinatie van factoren, waardoor die mitochondriën minder goed ATP kunnen maken. Enerzijds heb je te maken, wat ik al zei, met gewoonweg dat de mitochondriën, dus energiefabriekjes, te weinig cofactoren hebben om energie te maken. Want wat er feitelijk in de mitochondriën gebeurt, is dat eiwitten, vetten en suikers worden daar omgezet in energie, in ATP. En daar hebben ze belangrijke cofactoren bij nodig. En vaak missen we die cofactoren. Dus eigenlijk met die macronutriënten, die eiwitten, die vetten en die suikers, daar zit het vaak wel goed. Sommige patiënten natuurlijk niet, maar meestal wel. Maar die cofactoren, daar zit vaak de crux waarom die ATP niet gemaakt kan worden. Met cofactoren bedoel ik eigenlijk mee, ja, vitamineachtige stoffen. Hè. Dan moet je denken aan ijzer wat een hoofdrol speelt, of B12, of foliumzuur, of magnesium, of Q10. Dat zijn eigenlijk, of carnitine. Dat zijn allemaal hulpstoffen die de mitochondriën gebruiken om ATP te maken. Die stoffen intrinsiek bevatten geen energie. Hè. Het is niet zo als je B12 geeft aan iemand, dat de B12 intrinsiek, het molecuul zelf, zorgt voor de energie. Maar het is meer wat de mitochondriën daarmee doen. En ze eigenlijk energie halen uit die belangrijke macronutriënten. En dus dat is één aspect van het verhaal.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk gewoon de cofactoren die je mist, daar kun je labonderzoek voor doen, dat is heel interessant en vaak kom je tot interessante ontdekkingen.
Mm-hmm.
Andere kant van het verhaal is wat minder bekend en dan ga je kijken naar de onderliggende verstorende biochemie. En dan kom je vaak uit op processen van oxidatie en cellulaire inflammatie.
Een bepaalde ontsteking in een cel.
Ja,
en hoe kan die veroorzaakt zijn?
Ja, dat is ook een interessante vraag natuurlijk. Ja, laaggradige ontstekingen, die kunnen op heel veel verschillende manieren voorkomen in het lichaam. Een van de hoofdoorzaken van laaggradige ontstekingen kunnen bijvoorbeeld zijn infecties met bacteriën en virussen. Ja. En je hoort wel eens patiënten die zeggen van, nou, ik heb ooit een keer een Epstein-Barr infectie gehad en ik ben nooit meer ouder geworden. Het kan zo zijn dat zo'n Epstein-Barr infectie bepaalde ontstekingsroutes in immuuncellen aanzet. En dat die infectie al weg is, dus dat virus is weg, maar die ontstekingspathways die blijven geactiveerd.
Ah, ja.
Die ontstekingsstofjes worden aangemaakt door vaak de immuuncellen van het aangeboren deel van het immuunsysteem. Die produceren dan bijvoorbeeld cytokines. En die cytokines op hun beurt kunnen weer diezelfde ontstekingsroutes activeren. Eigenlijk heb je een soort perpetuum mobile van inflammatie. Wat leidt tot inflammatie? Wat leidt tot inflammatie? Wat leidt tot inflammatie?
Zo,
mensen kunnen eigenlijk in die loop opgesloten zitten. En dat leidt dus tot inflammatie, laaggradige ontstekingen en oxidatie uiteindelijk. Hè. Dus inflammatie leidt tot cellulaire oxidatie. En die cellulaire oxidatie leidt tot beschadiging van het mitochondrium, oftewel de energiefabriekjes in de cellen. Wat leidt uiteindelijk ook weer tot daling van ATP aanmaak. Dus je probeert eigenlijk op zoek te gaan naar ook van, oké, wat is de oorzaak van die laaggradige ontstekingsactiviteit en als gevolg daarvan die oxidatie. Dus ik heb al gezegd, infecties met een virus bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook wat voor kan komen is leaky gut. Is ook een hele belangrijke bijdrage.
Ja, zeker.
Ontstekingen.
Ja.
Wat ook kan voorkomen is bijvoorbeeld een stresssysteem wat uitgeput raakt. Wat ook weer, wat ook weer bijdraagt aan langdurige ontstekingen. Maar bijvoorbeeld ook overgewicht, hè, moet je rekening mee houden. Of mensen met slaapapneu. Of mensen die zichzelf overtrainen.
Ook zelfs, ja.
Ja, en vaak kom je uiteindelijk op een perfect storm van laaggradige ontstekingsactiviteit. Hè? Bijvoorbeeld patiënten hebben overgewicht, patiënten hebben een infectie gehad waar ze misschien nooit van hersteld zijn. Hebben misschien slaapapneu, om maar een voorbeeld te noemen. En dat is eigenlijk wat je probeert te doen. Je probeert eigenlijk te ontleden, waar komt die laaggradige ontstekingsactiviteit? Wat zijn die voedende processen van die laaggradige ontstekingsactiviteit? Die probeer je weg te halen, weg te nemen. En wat kun je dan doen om het lichaam te ondersteunen om uit die specifieke ontstekingstoestand te komen? Ja. En als je daarbij ook nog die belangrijke cofactoren aanvult, dus zoals B12 of carnitine of magnesium, dan zie je dus na het verloop van tijd dat die mitochondriale functie kan herstellen en dat eigenlijk de ATP-aanmaak zich ook kan herstellen.
Ja. Dus het is een enorme puzzel die je moet maken.
Ja,
en door
een interessante puzzel altijd. Ja,
ja, door dingen na te vragen. Ik denk trouwens ook aan de ziekte van Lyme, hè, die ook een chronische zone infectie is.
Klopt. Ja, dat is natuurlijk ook een infectie met een bacterie in dit geval. En kan inderdaad ook zorgen voor dat laaggradig ontstekingsproces, voor oxidatie, cellulaire oxidatie. En ook daling van energie. Dokter professor Maas is daar als eerste eigenlijk mee gekomen is wereldwijd. Hij is de nummer 1 wetenschapper op het gebied van alle symptomen die horen bij het chronisch vermoeidheidssyndroom. En hij ontdekte eigenlijk dat hele proces van laaggradige ontstekingsactiviteit, cellulaire oxidatie en daling van ATP.
Ja. Mm-hmm. Wat denk je trouwens van bioresonantie als een soort middel om de oorzaak, de wortel, op te sporen?
Nou, ik heb er zelf gewoon te weinig verstand van, maar ik hoor wel van patiënten dat het kan werken.
Want dat is via frequenties, hè? Dan kijken welke frequentie reageert je lichaam.
Nou, wij checken echt die laaggradige ontstekings echt met bloedonderzoek. Mm-hmm. Bijvoorbeeld cytokines te checken in het bloed of calprotectine in het bloed, wat heel fijn gevoelig is trouwens in wat nieuwere marker. Lipid oxidation, vormen van stikstofoxidatie. Dat zijn eigenlijk wel heel betrouwbare. En natuurlijk ook bepaalde, mis je bepaalde antioxidanten. Dat is ook heel belangrijk. Maar ja, je kunt dat laaggradig ontstekingsbeeld echt wel goed in kaart brengen met goede testen tegenwoordig. Ja,
dan kom je echt beelden kom je op het spoor. En dan vallen bij jou de puzzelstukjes misschien op zijn plaats. Ook met
exact.
De vragen
en dan, dan heb je ook iets in handen, iets objectiefs. Kwantitatiefs, objectiefs in handen om ook de therapie van de patiënt te volgen. En wat je heel vaak ziet is dus, dat is heel, heel mooi om te zien, als dat laaggradige ontstekingsbeeld, als dat normaliseert, dan pas zie je patiënt opknappen.
Ja, dus eigenlijk de oorzaak, de wortel.
Ja, en soms kan het zijn, als het lang genoeg geduurd heeft, kan het zijn dat de mitochondriën wel een jaar nodig hebben om te herstellen. Ja,
zo.
Dus je moet ook geduld hebben soms.
Nou, inderdaad. Ik begrijp het. Nou, dankjewel voor op het rijtje zitten van het hele verhaal. Wat kan je doen om je mitochondriën te ondersteunen in de cel, als dat toch een probleem vormt?
Ja.
En hoe kom je erachter en wat kan je inderdaad doen? En jij bent degene die daarbij de patiënt of de cliënt helpt.
Ja, precies.
Met het onderzoek. Oké, Tim, dankjewel voor de informatie.
Ja, heel graag gedaan.
Stuck on you. Got this feeling now deep in my soul that I just can't. Yes, I'm on my way. I needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad to stay. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you can love a foolhardy man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad. Man.
got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stayed.
Discuss is about the sucker rappers who must be smoking dust when you make the kind of records that just feed males, fronting on a story when it's just a tall tale. The diss of female is a low down shame, but you suckers make the records cause you wanna gain fame. All you radio cats, don't play that crap. Can't you see they're messing up the golden name of the rap? Now all these years, rappers work so hard to give rapping a name and all you rappers a job. But now you PC head B-boys got me upset when you diss a Veronica and then you diss Defect. And don't forget the Toya and the real Roxanne. Can't you think of something else, you know what I'm saying? But all your MC just keep on illing. That's okay, cause I'm chilling. Dance! Chillin'. I want you to know that I'm running the show at 20 below. So let me tell you what it takes since the others are fake. It must have been a mistake, but those are the breaks. I'ma lead yo the line, the lion with desire. When I'm rapping on the mic, I set the world on fire. Devastating, motivating, complicated, perpetrating rappers. Who want to be on top? Stop! Can't you see me in trouble, funk? It's rocking the spot, yeah! And don't you ever forget it, trooper. Working all week, it's time for Superman. Just to give you a break, along with the go-go band. Yes, yes, y'all. Can't you understand what's the name of this jam? I'm chillin'.
Oh, wat een heerlijke stem heeft die man. Curtis Blow en I'm chillin', bekend van The Breaks. Ooit heb ik een hele rap uit mijn hoofd geleerd. Die weet ik nog steeds. Van The Grandmaster Flash en Furious 5. Maar ik zal hem maar niet doen. Nee, ik zal hem niet doen. Doe maar niet. Nee.
K-News 99.
Ja, inderdaad, nieuws, inderdaad.
Gezondheidsnieuws.
Cortisol is een hormoon dat ons helpt omgaan met stress. Maar chronisch hoge niveaus kunnen schadelijk zijn voor onze gezondheid en het verouderingsproces versnellen. Langdurig verhoogde cortisolspiegels verhogen het risico op ernstige ziekten en kunnen de levensduur verkorten. Onderzoek toont aan dat mannen met hoge cortisolniveaus een 63% hoger overlijdensrisico hebben en vrouwen zelfs 82%. Plantextracten zoals die van lychee en groene thee kunnen helpen om cortisolspiegels te verlagen en de negatieve effecten van chronische stress te verminderen. Maar in onderzoek is gebleken dat extracten van de Magnolia officinalis en Phelodendron amurense ook effectief zijn in het verlagen van cortisol. En daarnaast verbeteren deze ook de stemming en ze verminderen stress. Door deze twee extracten te combineren kan het effect op cortisolreductie worden geoptimaliseerd. En dat kan het risico op ziekten en vroegtijdige sterfte door chronische stress verminderen. Nou, Magnolia officinalis is een boom afkomstig uit Azië, waarvan de schors wordt gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde. De schors van deze magnolia bevat bioactieve stoffen zoals honokiol en magnolol. En die zijn beide bekend om hun kalmerende en anti-angsteffecten. Deze stoffen kunnen dus helpen bij het verminderen van cortisolniveaus en het verlichten van angst. Magnolia extract werkt zonder de bijwerkingen die vaak voorkomen bij voorgeschreven anti-angstmedicijnen. En dan dat Phelodendron amurense, ook wel bekend als de amurkurkboom, komt oorspronkelijk uit Oost-Azië. De schors van deze boom wordt gebruikt ook in de traditionele Chinese geneeskunde. En net als magnolia heeft Phelodendron amurense eigenschappen die helpen om stress te verminderen en cortisolniveaus te verlagen. Het staat ook bekend om zijn ontstekingsremmende en antibacteriële eigenschappen. Ja, het wordt dus gecombineerd met magnolia-extract voor een synergetisch effect, dus elkaar versterkend. Vermindert stress en verbetert de stemming. Nou, ik hoop dat je het ook kunt vinden, want dat lijkt me ook nog een hele zoektocht. Maar je kan ze ook zelf combineren natuurlijk, hè. Straks hier Ralf Moorman. Hij geeft zijn visie op vleesvervangers. En Ralf is ook van de hormoonfactor, hè. Weet heel veel over hormonen, is ook voedingsdeskundige. Tony Cook nu en de Party People. Yo!
Don't stop us, we don't come from the planet Ra. Don't stop us, we don't come from the planet Ra. Groovy. Ha 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 ha!
hebben nu in het programma contact met Ralf Moorman van de Hormoonfactor. Hallo Ralf.
Hoi.
Ik ben benieuwd naar jouw kijk op die vleesvervangers die je wel ziet bij de supermarkt bijvoorbeeld. Ook wel trouwens bij de natuurwinkel. Wat vind je daarvan?
Ja. Nou, op zich snap ik dat er mensen zijn die minder vlees willen eten of zelfs veganistisch willen leven. Ja, en dat er zoveel mogelijk opties en variatie is. Al moet ik zeggen dat lekker veganistisch eten kan ook heel goed zonder een vervanging van vlees. Want als je vlees wil gaan vervangen en je wil het gaan maken, en dat weet ik zelf ook wel uit mijn studie. Ja, ik ben levensmiddelentechnoloog in Wageningen gestudeerd. Ik heb zelf ook wel eens wat geëxperimenteerd met het maken van vleesvervangers. En dat is gewoon heel erg moeilijk. Je hebt de structuur is moeilijk om na te maken allereerst. En het is natuurlijk daarbij is een hamburger makkelijker dan een biefstuk. En biefstuk zijn ze nu uiteindelijk nu ook al mee bezig. Hè? Dus dat is een van de moeilijkste dingen. Maar ook om de vlees smaak te krijgen. Ja, dan wil je naar een bepaalde hartigheid toe. En dan kom je eigenlijk niet onder smaakversterkers uit. En natuurlijk, ja, welke eiwitbron ga je vervolgens gebruiken? En wat ook bijvoorbeeld populair was, zeker in de tijd dat ik studeerde, was schimmel-eiwit. En dat was voor mij Korn, heette dat als merknaam. Oh ja. Ja, dat was eigenlijk iets wat ik zelf dacht van, oké, schimmel-eiwit, is dat logisch om als mens in de natuur dit te eten? Dan denk ik van, nou, lijkt me eigenlijk niet. Nou, en dan ga je nog meer naar eiwitbronnen kijken. En waar ook vaak naar gekeken wordt is, kun je ook de biologische waarde van eiwit een beetje nabootsen, als je het vergelijkt met vlees, wat natuurlijk heel erg hoge biologische waarde heeft. Ja, en dan zou je eigenlijk dingen moeten mengen, zoals bijvoorbeeld eiwit van granen combineren met eiwit van peulvruchten. Dan kom je op een gemiddeld hogere biologische waarde uit. Dat wordt vrij weinig gedaan, dus waar kozen ze meestal voor? Voor soja-eiwit. En soja lijkt eigenlijk het meest op dierlijk eiwit. En dus het heeft een behoorlijke, voor een plantaardige bron, een behoorlijk hoge biologische waarde. Dat is ook misschien als context de reden waarom het in veevoer ook veel gebruikt wordt. Dan kun je heel efficiënt met het eiwit, kun je weer nieuw eiwit maken. Ja, en daar zijn natuurlijk allerlei producten van gemaakt. En soja heeft natuurlijk ook wel een aantal nadelen. Hè. Je kunt er allergisch voor zijn. Het is een beetje een oestrogeenachtige stoffen zitten erin. Hè, fyto-oestrogenen. En dat is ook weer niet voor iedereen optimaal. Het is ook zit ook antinutriënten in die de opname van bepaalde mineralen wat kunnen remmen. En soms voor de schildklier is dat niet optimaal. Dus er zit behoorlijk nog wat nadelen aan. Die nadelen worden een stuk minder als je het gaat fermenteren. En bekende producten met soja, dat is natuurlijk tofu. En tofu is niet gefermenteerd, dus die kan nog best wel veel van die nadelen in zich hebben. Maar je hebt ook tempeh, die is wel gefermenteerd en als het ware een beetje voorverteerd en heel veel stoffen zijn afgebroken. Daar zie ik eigenlijk een stuk minder nadelen aan.
Ja, komt uit de Indische keuken, hè? En dat is best wel heel erg lekker.
Ja, precies. Dus je kunt er wel wat mee, mocht je dat inderdaad willen. Maar ik denk zelf ook van ja, je kunt ook heel lekkere recepten dus zonder vleesvervangers maken. En de meeste vleesvervangers, om het echt op vlees te laten lijken, dan moet je toch wel wat kunstgrepen doen. En ja, ze zijn nog niet zover dat ze dat op een gezonde manier kunnen doen. Je hebt altijd nadelen.
Ja, veel bewerkingen dus. En dat is natuurlijk nooit gunstig, hè? En ik denk van, bak gewoon een ei. Dat is natuurlijk ook eiwitrijk en goed herkenbaar. En is eigenlijk ook nog een onbewerkt product.
Ja, dus voor de flexitariërs en de vegetariërs, ei zeker te weten. Veganistisch, ja, dan moet je toch echt wel heel veel dingen kunnen bedenken. Je moet heel erg creatief worden als je dat op een lekkere, leuke manier wil doen. Al leven we in mooie tijden met allerlei veganistische kookboeken en noem maar op. Dus er is al zoveel makkelijker is het dan vroeger.
Ja. Ja, en smaakversterkers, noem die even tussendoor, zitten vaak in die vleesvervangers. Dat is eigenlijk altijd een no-go, hè? Niet goed voor je.
Ja, op zich, de vraag is no-go. Het hangt net van af hoe fanatiek ben je. dus je valt er echt niet dood van neer, zeker niet. Alleen, ja, smaakversterkers hebben nadelen bij behoorlijk wat mensen. Dat zijn hele glutamaatrijke dingen. Hè? Die E621 is de meest bekende variant, maar je kunt het ook die glutamaat kun je ook maken door bijvoorbeeld gistextract te maken. Of je kunt soja ook weer fermenteren tot sojasaus, waarbij allerlei vrije glutamaten vrijkomen. En op zich is glutamaat een aminozuur wat voorkomt ook gewoon in tomaten. Dat hoor je soms ook. Ja, er zit ook een tomaat, dus het kan geen probleem zijn. Alleen je merkt toch dat als je die stof uit een tomaatcontext haalt en je gaat hem concentreren en toevoegen aan een ander levensmiddel, dat er toch mensen op kunnen reageren met klachten. Ja, en daar staat het bekend om. En dus staat het ook buiten de natuur. Want een stof kan natuurlijk zijn van oorsprong, maar uit zijn natuurlijke context getrokken zijn. Ja, en dan ben ik er niet zo'n voorstander van. En in het geval van smaakversterkers weten we gewoon dat er mensen zijn die er reactie op hebben.
Het is heel prikkelend volgens mij op je zenuwstelsel, toch?
Ja, dat is ook een glutamaat is belangrijk in je zenuwstelsel. En als stel dat jij een product met een geïsoleerde hoeveelheid glutamaat als piek eigenlijk in je bloed komt, ja, dan zou het wat kunnen doen. En daar weten we nog te weinig van. Dus ik noem het een experimentnummer, een E-nummer in dit geval. Dus ik zou, als het eruit kan, gooi het eruit.
Prima. Nou, inderdaad, en pak weer die oude boeken en maak zelf wat klaar. Inderdaad, combineer granen met peulvrucht, hè? Dat is ook een hele goeie, altijd in je maaltijd. Als je vegetarisch eet of veganistisch eet.
Zeker weten. Ja, en uiteindelijk zijn er heel veel wegen naar Rome. Dus vind een weg die bij jou past.
Ja, mooi. Ralf, top. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Wil je hierover nog meer weten? Kijk eens op dedonderdagdate.nl. Sometimes you stare in the look that's in your eyes. It says that you care and it gives me butterflies.
Idee trouwens van Bill Weathers. Gewoon samen blijven, gewoon niet meer uit elkaar gaan. Dat is altijd gewoon goed. Waarom niet? Ja.
Dit is de Donderdag Date met Frank Ruiter.
De Donderdag Date is Gezondheidsnieuws Radio.
Ja, er is nog meer nieuws.
Gezondheidsnieuws.
In een studie werd onderzocht hoe fysieke activiteit, zoals cardio fitness doen, aerobics dus, en krachttraining samenhangen met het sterfterisico bij mensen met hypertensie of hoge bloeddruk. Mensen met hypertensie die zowel aan aerobics als krachttraining doen, hebben een veel lager risico op overlijden, door welke oorzaak dan ook, en ook op hart- en vaatziekten. Alleen aerobics, dus alleen aerobics volgen, verlaagt het sterfterisico ook, maar alleen krachttraining heeft daar geen invloed op. Voor mensen zonder hypertensie verlaagt de combinatie van beide oefeningen ook het risico op hart- en vaatziekten. Dus ja, cardiofitness, aerobics, lijkt belangrijker te zijn dan krachttraining, vooral voor mensen met hypertensie. Verhoog je VO2 max, zeg maar, hè. Zorg ervoor dat je flink beweegt en even gaat hijgen, dat is gewoon goed. Nou, nog een stukje van deze, een hele bijzondere mix, de wild version van het nummer van Prince en When Doves Cry. Trouwens, na Tim Kors, een tijdje geleden hoorde je nog Lionel Richie, die heb ik niet afgekondigd, maar bij deze. When Doves Cry, een beetje aan het eind van dit programma in een hele mooie, bijzondere versie.
This has been another transmission of De Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedonderdagdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date. Right here at the same time.
En dat was Glenn en hij zei dat je even moet kijken op www.dedonderdagdate.nl. Blijf in contact, kijk maar even. En dan zien we elkaar weer gewoon volgende week. Zelfde plek, zelfde tijd met nog veel meer informatie. En het wordt weer super interessant. De laatste voor vanavond is van de BB&Q Band. Tot later, doei!
You say you're sorry for the way that things turned out to be. so hard for me to turn and walk away from my one and only. I'm finding it so easy to forget about all of the things that you did. I need you, 'cause baby I could never say never do. It's over. You say you're gonna make it up to me now, baby. I say you don't need to. And you say you'll be much sweeter than you have been in the past. Understand the changes you were going through when you were so lost and downhearted. You don't have to explain to me why you listen to others when they told you what to do. 'Cause baby, I could never say so you stay right by my side, girl. Leave behind us all the tears of yesterday.
And we'll keep on,
my love, without anything to hide. Let's try again and try not to let it go.
Deze uitzending nog een keer horen?
Woo, yeah.
Kijk dan op dedonderdagdate.nl.